Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hartelijk welkom bij de AD Voetbal Podcast van 29 september. We nemen hem op de dinsdagavond nadat Ajax zojuist heeft gewonnen met 2-0 van Besiktas. Sjoerd Bossou zit nog, zoals je hoort, in de Johan Cruijff Arena. Onvervalste Amsterdam, zorg ik door de speakers komen, Sjoerd.
Zo. Ik kan nog even een vuurwerkbommetje in het Turkse supportersvak,
ook wel het, ja,
de heksenketel genoemd. Ik moet een beetje door de muziek heen praten, is dat wel te doen? Net draaiden ze zeg maar niets meer van André Hazes. Dat is mijn favoriete Hazes-nummer. Dit vind ik iets minder, dit is de koster, hè?
Ja, hier ben je niet veel mee, hè, met dit.
Of ik heb liever Hazes. Het staat in ieder geval een stuk zachter.
Sjoerd, we gaan het gewoon opnieuw doen. De muziek staat nu zachter. Dat is voor de mensen ook wat prettiger, denk ik, om te luisteren. Toch?
Lijkt mij ook.
Ja. Ajax oppermachtig in de Champions League tot op heden, of niet?
Ja, zeker. Je had natuurlijk al heel snel in de wedstrijd, na een minuut of 10, had je die Batshuayi die bal op de paal schoot, randje buitenspel. Maar zelfs toen had je nooit echt het gevoel, of kreeg je nooit echt het gevoel, dat het een hele moeilijke avond zou gaan worden. Natuurlijk is 1-0 achter nooit fijn tegen zo'n Turkse ploeg, maar Ajax was zo oppermachtig en speelde ook eigenlijk zo makkelijk. Dat je toch wel een beetje af en toe het gevoel had dat je naar een eredivisiewedstrijd zat te kijken.
Ja, nou is het geen 3, 4, 5 of 6-0 geworden. Merkte je in het stadion ook een beetje dat mensen dachten, waar blijft die 3-0, die 4-0, die 5-0?
Ja, dat viel wel mee. Die had natuurlijk makkelijk kunnen vallen. Er waren kansen genoeg. Alleen die bal voor min of meer open doel overkopte. Dat je nog een hele reeks van kansen. Maar de sfeer is wel anders, hoor. De sfeer is wel iets anders op Europese avond in de arena. Daar is de boel nog wel meer opgefokt en meer opgepompt. En dat zorgt automatisch voor een echt Europees voetbalsfeertje. En dat is toch wel heel anders dan als je naar Ajax tegen Cambuur gaat, waar iedereen echt achterover geleund zit te wachten op het volgende doelpunt. Dat voelt wel anders. De blijdschap was ook zeer uitbundig. Het beton trilde hier in het stadion. Dan doen ze een soort achterwaartse polonaise.
Ja.
Een zijwaartse achterwaartse polonaise. En dan, dat is wel mooi, hoor. Het ziet er prachtig uit. En dan voel je echt de tribunes heen en weer gaan. Een beetje zoals je dat toch ook in de Kuip al heel vaak hebt gehad. Zo gebeurt dat in de arena ook steeds vaker.
Ja, en nou is het natuurlijk wel zo dat dit de eerste uitverkochte arena was op Europees niveau sinds 2 jaar ongeveer. Dus dat is natuurlijk ook nog wel bijzonder, denk ik. Merkt u daar iets van voorafgaand aan de wedstrijd?
Nou, vooral aan de drukte.
Ja.
Merkt u dat? En dat is echt lang geleden. Ja, nee, maar dat is echt zo. Op die roltrappen naar boven, naar de perstribune. Daar kon je de afgelopen 2 jaar kon je op je dode akkertje omhoog. Vaak was er helemaal niemand. Zonder alleen van die gastdames stonden je dan heel beleefd toe te knikken, terwijl er helemaal niemand in het stadion was. En nu was het echt een drukte van belang. Dus ja, ook in de omloop richting de reguliere tribune. Het is volgepakt en de sfeer was hartstikke goed. Dus het was mooi om bij te zijn, hoor.
Ja, 7 doelpunten voor, 1 tegen in Europa na 2 wedstrijden. Ik heb zei tegen Johan al in de podcast vanochtend. Ja, we hebben wanneer we voor het laatste Nederlandse club gehad die zulke cijfers had.
Nou, volgens mij namen wij een podcast op net na de loting.
Ja.
En toen zei ik van ja, het is een beetje een pool met een Europa League gevoel. En dat werd op social media, zoals op alles, werd daar dan ook weer op gereageerd. Met name door Ajax fans, want ik had dat helemaal verkeerd gezien. Maar dat is natuurlijk wel een beetje zo. Laten we eerlijk zijn, Ajax, dat doet niets af aan Ajax. Want die 5-1 was natuurlijk geweldig in Lissabon. En dit is ook gewoon een goede, prima overwinning. Maar het is natuurlijk wel zo dat je hebt geen 2 absolute topploegen in deze pool. Dus je bent nu eigenlijk al min of meer geplaatst voor de volgende ronde. En dat kan natuurlijk wel een stuk makkelijker als je tegenstanders hebt als Besiktas. En een toch wel matig Sporting.
Ja, dat is waar. Maar goed, je moet het nog wel doen dan, hè? Je moet nog wel bewijzen dat je op dit niveau ook die doelpunten kan maken. Dat is de andere kant, hè?
Zeker. Nee, maar het doet ook helemaal niks af van de prestatie van Ajax. Kijk, Ajax heeft natuurlijk ook in de afgelopen 4, 5 jaar... Nou, 4 jaar is het, denk ik, hebben ze ook bepaalde, ja, Champions League spelers gewoon geworden, toch wel. En dat was daarvoor helemaal niet zo. Dan vlogen ze regelmatig in de eerste rondes uit. Hadden ze ook een heel ander soort selectie met veel veel minder ervaren spelers. En nu voel je dat het spelen van Champions League is gewoon ook een beetje natuurlijk onderdeel van het moderne DNA van Ajax geworden. En dat zie je ook wel een beetje terug in deze wedstrijden. Je voelt dat er nooit echt nervositeit insluit. Dat Ajax gewoon voetballend, maar ook wel mentaal op zich de basis.
Ja. Berghuis op 10. We hebben daar een paar weken geleden over gezegd. Ja, weet je, is dat alleen leuk voor de Eredivisie? Maar internationaal kan dat dus kennelijk ook. Misschien nog wel heel goed.
Ja, nou ja, zeker tegen dit Beşiktaş. Die misten natuurlijk ook veel spelers. Hè. Dat was een vrij uitgekleed elftal. En je wist dus wel min of meer van tevoren dat je veel op de helft van die Turken zou gaan spelen. Dat zij de ruimtes klein zouden proberen te houden. Ja, dan is Berghuis natuurlijk wel een goede speler in de kleine ruimte. Hij bovendien kan die uitstekend en heel makkelijk van positie wisselen met Anthony. Zag je natuurlijk bij die tweede goal, hè, dat hij eigenlijk als een ouderwetse rechtsbuiten speelde eventjes. Ja, dat zorgt wel voor veel variatie en veel balvastheid in het aanvalsspel. Er ging ook nog wel af en toe iets mis. Maar Berghuis speelde gewoon echt wel weer een beslissende rol in de wedstrijd. Maakte weer de openingsgoal, net als tegen Sporting. En die transfer, die natuurlijk heel beladen was, daar heb ik vanmorgen een stukje over geschreven in de krant, die pakt natuurlijk wel heel goed uit. Ja. En eigenlijk indirect, ironisch genoeg, ook voor Feyenoord.
Ja, want die spinnen hier ook garen bij natuurlijk, toch?
Ja, bedoelt financieel.
Ja, ook nog wel.
Ja, zo had ik het nog niet eens bekeken, want hij is natuurlijk voor te weinig geld verkocht. Objectief gezien was het een koopje. Maar ik bedoelde eigenlijk ook gewoon sportief gezien. Kijk, Berghuis was bij Feyenoord een speler die met afstand de beste was. Daar was helemaal geen discussie over. Maar die ook het team een beetje op slot zette. De hiërarchie in het team een beetje op slot zette. Alles was op hem afgestemd. Alle ballen gingen naar hem. Nou, je ziet nu wel dat onder slot op een natuurlijke manier, dat het zonder Berghuis misschien wel ook wel iets makkelijker is geworden om het spel te spelen dat Feyenoord nu speelt. Dus als collectief is Feyenoord er denk ik uiteindelijk ook niet minder van geworden ten opzichte van het afgelopen seizoen.
Nee.
En dat die Ajax beter maakt is natuurlijk ook evident.
Wat is nou het verschil tussen Berghuis op 10 en Klaas op 10?
Ja, Klaas is natuurlijk veel meer een diepgaande speler. Hè? Dus die heel, een heel goed oog heeft voor de ruimtes in de diepte. Nou ja, er is wat minder diepte tegen heel defensieve elftallen. Dus dan kun je daar iets minder gebruik van maken. Al deed Klaas dat bij het Nederlands elftal trouwens ook uitstekend. Vond hij die ruimtes alsnog. Maar met Berghuis heb je iets meer balvaardigheid in de kleine ruimte. Iets meer variatie in je combinatiespel. Nou, ik denk dat het een beetje is. Ja. En Berghuis is natuurlijk geen uitgesproken nummer 10. Maar kan prima in een aanvallend spelend Ajax kan die daar prima in meedraaien.
Hoe belangrijk is dat blok achter hem, Gravenberg-Alvarez? Dat is natuurlijk vaak een zoektocht geweest voor Ten Hag, wie die daar moest neerzetten. Maar nu lijkt dat wel te staan, hè?
Ja, dat zit heel logisch in elkaar. En Gravenberg is trouwens, die ook een geweldige wedstrijd speelde, hoor. Was onsecuur of niet secuur voor het doel. Dan miste hij een paar keer de oriëntatie. Hebben ze een hoge bal die dan in de 16 viel. Maar het was wel echt machtig aan de bal, letterlijk en figuurlijk. En Alvarez, ja, vind ik persoonlijk al best lang een onderschatte speler. Is misschien niet een typische Ajax-speler als je kijkt naar de technische vaardigheden. Maar hij is wel heel erg nuttig. En zeker op dit soort Europese avonden bij Ten Hag. Ten Hag heeft hij nooit in discussie gestaan. En inmiddels bij het publiek ook niet echt meer.
Nee. Nou gaat natuurlijk de volgende Champions League wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund. Die gaat niet alleen bepalen wie de groepswinst gaat pakken natuurlijk. Want daar is het belangrijk voor. Maar ook een beetje de test van de defensie en vooral van de keepers, hè?
Ja, want je kunt inderdaad zeggen dat de verdediging nog niet heel erg getest is. En de keeper op een moment na, een merkwaardig moment na tegen Sporting, ook nog niet echt op dit niveau. Ja, dat worden wel interessante wedstrijden. Maar het is toch wel heel prettig dat je als Ajax, bedoel, dat zal Ten Hag nooit hardop zeggen, dat moet je als club ook helemaal niet uit gaan stralen. Maar het is 28 september en je weet eigenlijk stiekem al wel dat je gaat overleven in de Champions League. Overwinteren in de Champions League. Dus dat is wel echt een hele prettig uitgangspunt. En dan is zo'n eerste plaats tegen Borussia Dortmund en nog wat extra punten binnenhalen, want dat ga je sowieso doen. Is dat alleen maar mooi meegenomen.
Ja, dan kan je wel in alle rust richting de volgende ronde gaan natuurlijk van de Champions League. Dat is wel echt heel prettig, toch? Dat je daar in alle rust op kan voorbereiden.
Ja, dan moet je er ook bij zeggen dat ze er nog niet zijn. Maar ja, gezien de kwaliteit die ze hebben de volle 6 punten moet het wel heel raar lopen. Willen ze dit niet halen.
Ik moet trouwens nog even één ding herstellen. Gisteren in de podcast hebben we het over Gravenberg gehad en de uitspraak van Basten, hè, over hem. En dat ging niet zozeer over het feit dat hij zich niet kon opladen voor wedstrijden, maar dat hij soms de focus in een wedstrijd even mist, of de concentratie mist in een wedstrijd. Het leek een beetje alsof het ging dat hij zich niet kon focussen op kleine wedstrijden, maar het ging vooral over de concentratie daar, hè? Van Gravenberg in het interview bij ESPN.
Ja, die nuance kun je aanbrengen. Maar hij doelde ook wel een beetje op het soort wedstrijden. Want het ging, althans dat kwam ook een beetje in het gesprek zo, omdat de verslaggever daar specifiek naar vroeg. Maar ja, god, we moeten daar ook niet al te zwaar aan tillen. Het is aardig dat, en ook goed denk ik dat Van Basten daarop inspringt. Dat kan helemaal geen kwaad. Dat zet die jongen misschien een beetje op scherp. Maar ja, we moeten het ook niet overdrijven. Hij zei ook weer niet zoveel bijzonders, vond ik.
Nee, dat is ook weer waar. Goed, Ajax heeft zichzelf een goede dienst bewezen. Nou staan de andere clubs in Nederland uit de Nederlandse competitie om dat te doen deze week. Hè? Punten pakken, toch?
Ja, en dat kan ook, toch?
Ja dat moet zeker kunnen met de potjes die op programma staan, toch, voor deze clubs?
Ja, daarom. Dus dat hebben we al eerder in het seizoen geconstateerd. Dat in de toernooien waar die Nederlandse clubs nu in spelen, ja, dat het echt heel goed mogelijk is om veel punten te halen. En dat is uiteindelijk voor de hele Nederlandse voetbal natuurlijk belangrijk. Dan kun je die tweede plaats veiligstellen. Wellicht, die tweede Champions League plaats bedoel ik dan. Maar goed, het is toekomstmuziek. Maar het is zeker niet onbelangrijk. En het is voor Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse een mooie uitdaging.
Ja, nog even één dingetje. Het is Champions League week, dus dan spelen ook bijvoorbeeld ploegen als Paris Saint-Germain. Er was afgelopen weekend in de Franse competitie een fragmentje te zien, hè, waarin onder andere Mbappé zich beklaagde over Messi. En dan heb je Neymar natuurlijk voorin staan. Is het dan toch zo moeilijk om 3 sterren op 1 lijn te krijgen en samen te laten spelen in een elftal? Blijkt dat dan toch wel weer?
Ja, tuurlijk is dat moeilijk. Ja, nee, dat is zeker zo. En nog los van die egootjes onderling, want dat is inderdaad al een thema op zich. Er gaan natuurlijk ook wedstrijden komen dat de trainer wel moet kiezen, want hij kan ze ook niet in alle wedstrijden alle 3 opstellen. Hij zal ook af en toe eentje moeten wisselen. Nou, dat hebben we Messi al gezien wat dat voor impact had.
Ja.
Nou ja, dat blijft gewoon het hele seizoen blijft dat een thema. En er komt nog bij dat, nou, ik kan me persoonlijk eigenlijk bijna niet voorstellen dat je echt op Champions League niveau, kijk, in de Franse competitie is het anders. Maar op Champions League niveau heb je echt 11 spelers nodig die alle 11 meedoen. In de omschakeling, in de druk zetten. Ja, dat kan bijna niet met die 3 voorin. Dus ik, het zou mij echt verbazen als Paris Saint-Germain de Champions League wint. Maar goed, alles kan.
Maar je zou dan als trainer natuurlijk heel erg moeten gaan praten op het teambelang en het eigen belang weg. Maar dat is natuurlijk, al die jongens hebben zichzelf nu nooit meer weggecijferd de laatste jaren. Dat waren de sterren natuurlijk, dat is het moeilijke.
Nee, dat is helemaal niet mogelijk. En kijk, ze hebben natuurlijk andersom hebben ze zo ongelooflijk veel kwaliteit dat ze ook iedere wedstrijd kunnen beslissen, bij wijze van spreken. Maar ja, normaal gesproken, als je ziet, hè, de ploegen die de Champions League gewonnen hebben, Van Gaal heeft dat recent ook nog een paar keer aangehaald. Chelsea, Liverpool, daarvoor toch ook wel Real Madrid. Dat waren allemaal teams die echt als team opereerden en functioneerden. En op dat niveau is het bijna niet meer mogelijk om te anticiperen op 1 of 2, of in dit geval 3 supertalenten die een beetje hun eigen wedstrijd mogen spelen. Dat lukte bij Juventus en Ronaldo ook al niet. Dat lukte eigenlijk met Barcelona en Messi de laatste jaren natuurlijk ook niet op Champions League niveau. Wel in de Spaanse competitie af en toe. Ja, dat zegt wel iets, denk ik.
Was de laatste club geweest die jij kan herinneren waar echt 3 supersterren zaten die zichzelf konden wegcijferen?
Die zichzelf konden wegcijferen?
Die echt als team konden voor.
Nou, Real Madrid moet dan denk ik als eerste aan denken.
Mm-hmm.
Die hadden toch wel, zeg maar, in de jaren dat ze die Champions League steeds wonnen, hadden die natuurlijk ook wel enorm veel grote namen in het elftal. Maar die hadden toch wel de teamspirit en de slimheid, de tactische slimheid om ook hele moeilijke wedstrijden dan alsnog te winnen. Dat was natuurlijk ook in de tijd dat Ronaldo nog wel veel meer werk verzette dan dat hij tegenwoordig doet.
Ja, dus dan moet je eigenlijk jongens hebben die op jonge leeftijd zitten eigenlijk allemaal en die wat willen bewijzen. Ja, dat is eigenlijk de weg, zo mid 25, 26, die moet je hebben.
Ja, en je hebt een goede coach nodig. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En daar is Ten Hag natuurlijk op een nog wat ander niveau, is daar natuurlijk wel op een hele goede manier mee bezig. Daar zie je ziet ook bij Ajax dat iedereen zich totaal schikt naar het teambelang. Ook Steven Berghuis, hè, want dat is ook nog grappig, dat hadden we nog niet eens benoemd. Kijk, die hoefde bij Feyenoord natuurlijk ook niet zoveel te doen. Dat deed hij ook vaak niet. Soms tot ergernis van de trainer en soms tot ergernis van spelers. Maar die rent zich ook rot hier bij Ajax. En dat moet ook in die rol, dat kan ook niet anders. Maar dat laat ook wel zien dat hij de lat ook in alle opzichten hoog heeft moeten leggen. Dus het is eigenlijk, pakt het tot nu toe goed uit. Voor Feyenoord indirect ook. Maar ook zeker voor hemzelf, want hij wordt gewoon echt wel een betere speler op deze manier.
Ja, tot slot even terugkeren naar Ajax inderdaad. Je zag hoe Berghuis die bal veroverde steeds. Dat hele team van Ajax, als Besiktas überhaupt de bal al had, dat schoof in elkaar en dat dook in elkaar. En dan was het ineens, boem, weet je wel, bal afpakken en weer terug.
Ja, precies. Maar dat is ook exact wat er op internationaal topniveau gevraagd wordt. En wat eigenlijk al die Champions League winnaars van de laatste jaren hadden, vulde dat natuurlijk op een iets andere manier in. Maar dat is gewoon een soort vereiste geworden. Dat je als collectief massaal verdedigt en massaal aanvalt.
Ja, nou goed. Op naar de volgende wedstrijd.
En omschakelt.
Ja, en omschakelt inderdaad. Op dan naar de volgende wedstrijd in Europa de komende dagen in de AD Voetbalpodcast zijn we daar natuurlijk bij. Jij op weg naar de bitterballen, denk ik. En op weg naar wat Amsterdamse kroeghits nog, denk ik, naar beneden toe.
En, ik hoop dat ze nog een ossenworstje voor me hebben opengelaten.
Of een plakje kaas. Lekker man, lekker plakje kaas. Johan, Ilan heeft dat toch wel voor je meegenomen, of niet?
Ja, dat valt open. We gaan het zien. Ik haast mij naar beneden.
Heel goed. Sjoerd Massou, dankjewel. En dank ook voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe AD Voetbal Podcast. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.